Jacobus 1, waar ik lees vanaf vers 18, daar staat: naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn eerstelingen zijn de schepselen. Nu dan, mijn geliefde broeders, en ieder mens zij ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn, want de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet. Daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. En zij daders des woords en niet alleen hoorders, uzelf met valse overleggingen bedriegende. Want zo iemand een hoorder is des woords en niet een dader, die is een man gelijk welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel, want die heeft zichzelf bemerkt en is weggegaan en heeft terstond vergeten hoedanig hij was. Maar die inziet in de volmaakte wet die der vrijheid is en daarbij blijft, deze geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks, deze, zeg ik, zal gelukzalig zijn in dit zijn doen. Indien iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart verleidt, deze godsdienst is ijdel. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is deze: wezen en weduwe bezoeken in een verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Tot zover. Jacobus is beroemd, en eigenlijk moet ik zeggen berucht in de praktijk, omdat van hem beweerd wordt dat hij een andere leer op nahoudt dan de apostel Paulus. Dat is spreekwoordelijk eigenlijk. En zodra men spreekt over de verschillen die zoal in de schrift gevonden worden, en eigenlijk bedoelt men dan tegenstrijdigheden die in de schrift gevonden worden, dan wijst men al gauw op het verschil wat er bestaat tussen Paulus en Jacobus. Paulus immers, die op meerdere plaatsen leert dat de mens gerechtvaardigd wordt, niet door werken, maar door geloof alleen. Terwijl aan de andere kant vastgesteld wordt dat Jacobus het tegenovergestelde leert en leert dat de mens zou moeten zalig worden door werken. Dat is weliswaar niet gebaseerd op Jacobus 1, maar op Jacobus 2. Maar het hele punt is natuurlijk dat Jacobus 2 ook slechts gelezen kan worden in het verband van de hele brief. En vanzelfsprekend ook in het vervolg van dit eerste hoofdstuk van Jacobus, waarin hij zich dan toch wat, laat ik zeggen, voorzichtiger, in ieder geval terughoudender uitdrukt, wanneer hij in dit schriftgedeelte spreekt over werken. Want hoe dan ook, Jacobus leert niet dat de mens behouden wordt of eeuwig leven ontvangt op grond van werken. Dat is wel de reputatie die hij heeft, maar het berust absoluut op een verkeerde interpretatie van wat de man gewoon letterlijk naar voren brengt. Daar is ook feitelijk niks moeilijks aan, zeker niet nadat men eerst de brieven van Paulus gelezen heeft. Maar ook als men dat niet gedaan heeft, dan is het nog geen enkel probleem, want wat Jacobus leert is dat de mens wel degelijk door geloof zalig wordt en niet door de werken, dus eeuwig leven ontvangt inderdaad uitsluitend uit genade en op grond van geloof. Maar wat de man vervolgens ook leert, maar hij niet alleen, Paulus ook, wat hij namelijk vervolgens ook leert, is dat daarna van de gelovige, van de wedergeboren mens, verwacht mag worden dat hij niet alleen een hoorder des woords is, want dat is hij uiteraard, een gelovige, hè? Dat is immers een hoorder des woords, per definitie, maar dat hij vervolgens ook zou zijn een dader des woords, waarbij het idee is dat het woord Gods, wat wij als gelovigen hebben ontvangen, waaraan wij ons onderworpen hebben, waaruit wij bovendien zijn wedergeboren, dat het woord Gods in ons ook actief is, en dat wil zeggen dus dat het woord ook naar buiten uit een uitwerking heeft, en die uitwerking bestaat uiteraard uit werken, zo heet dat. Wij noemen dat ook wel werken des geloofs. Dat is ook in wezen wat de apostel zegt in vers 22 hier van Jacobus 1. Hij zegt: zij daders des woords en niet alleen hoorders. Hij zegt dus niet dat we niet hoorders des woords moeten zijn, maar daders des woords. Hij zegt: zij daders des woords. Dat is waar. Maar dat is weer zo'n voorbeeld van een schriftplaats die je niet zo mag citeren, hè? Omdat het maar een halve waarheid is. Natuurlijk zegt hij, zij daders des woords, maar niet om behouden te worden, want dat staat er ook niet. En bovendien staat er, zij daders des woords en niet alleen hoorders. En als je die twee dingen samentrekt, deze twee zinnetjes, dan zegt hij dus, zijt ook daders des woords. Hij zegt dus tot hoorders des woords dat zij bovendien ook daders des woords zouden moeten zijn. Dat is de gedachtegang. Het is ook een vanzelfsprekende zaak, want het blijkt ook volstrekt uit het verband. Ik ben niet voor niks begonnen te lezen in vers 18 en niet in vers 19. Mijn Bijbel staat boven vers 19 niet alleen hoorders, maar ook daders. Maar het hele punt is dat vers 18 daar dan toch op zijn minst bijgelezen zou moeten worden. Al is men kennelijk van mening geweest dat vers 18 moet beschouwd worden als het hoogtepunt van de voorgaande pericoop. Dat kan ook, maar het staat nog eenmaal niet los van elkaar. En de indeling is uiteraard ook niet van Jacobus afkomstig. Van wie dan wel, weet ik feitelijk ook niet, maar dat doet er niks te zaken. Wat in het voorgaande naar voren gebracht wordt, is dat God niet degene is die een mens verzoekt of beproeft of iets dergelijks. Want dat doet God niet. Wat Jacobus naar voren brengt, komt overeen overigens met de andere apostelen. Die zeggen namelijk niet dat God de mens verzoekt, maar dat de mens door zijn eigen begeerlijkheden verzocht wordt. Of dat de verzoeking komt van de Satan. Zo is het natuurlijk ook, hè. De tegenstander namelijk, die een beroep doet op de begeerte van de natuurlijke mens. En dat staat hier ook, er staat in vers 13 namelijk van Jacobus 1. Niemand als hij verzocht wordt zeggen, ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Maar ieder wordt verzocht als hij door of van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Kun je rustig vergelijken met Genesis 3. Daar komt de verzoeking inderdaad van de slang. Maar die slang doet een beroep op de begeerte van de mensen. Want de vrucht van de boom, daar kennen ze het goed en het kwaad, was begeerlijk, staat er, om verstandig te maken enzovoorts. In het Onze Vader lezen wij ook, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En als je dus vraagt dan, waar komt die verzoeking dan vandaan eventueel? Wel, van de boze, uiteraard. Niet van God. Het enige is dat de schrift wel degelijk leert dat God alle dingen, en ook deze verzoeking dus, doet medewerken ten goede voor degenen die in hem geloven, zodat deze dingen door God positief gebruikt worden. Maar ze zijn niet van God afkomstig, is hier de gedachte. En daarna staat er uitdrukkelijk vers 16, dwaalt niet, mijn geliefde broeders, alle goede gaven en alle volmaakte giften is van boven. Want verzoeking, beproeving enzovoort zijn negatieve zaken. Die komen niet van God, maar van de tegenstander. En die tegenstander zou niet eens ons kunnen verzoeken als ze niet appelleerde aan onze eigen begeerte. Want zo zit dat gewoon, hè. Maar wat God geeft is niet verzoeking. God geeft namelijk alle goede gaven en alle volmaakte giften. Dat is twee keer hetzelfde natuurlijk, hè. Goede gaven, volmaakte gift is uiteraard hetzelfde. Dat komt van boven, namelijk van de Vader der lichten. Dat wil zeggen, het komt van God zelf. En wat God geeft is primair licht. En met het licht geeft hij alle goede gaven. Want hoe dan ook, als je het aan Johannes zou navragen, zou Johannes zeggen, God is licht. En wat God geeft is eeuwig leven. En dat leven is in zijn Zoon. En die Zoon is het licht der wereld. Dan heb ik eerst de Johannesbrief en het evangelie van Johannes een beetje in elkaar gevlochten. Maar dat is het verhaal natuurlijk. Of in de beginnen was het woord, en in hetzelfde was het leven, Johannes 1 vers 1 en 2 en 3. In het begin was het woord, en in het woord was het leven, en het leven was het licht der mensen. Waarna enige hoofdstukken verder volgt dat de Heer Jezus, die het woord Gods is, zegt, ik ben het licht der wereld. Kortom, God is de Vader der lichten, de Vader namelijk van onze Heer Jezus Christus, maar daarmee van alle goede gaven. En daarna staat er, vers 18, want er wordt de belangrijkste gave genoemd. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard, of geboren doen worden of voortgebracht. Maar niettemin, naar zijn wil heeft hij ons gebaard. Het zal duidelijk zijn dat hier sprake is niet van geboorte, maar van wedergeboorte eigenlijk. Het woord staat er natuurlijk niet, dat zie ik ook wel, maar niettemin wordt dat begrip bedoeld vanzelfsprekend. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard. Je hoeft het maar te leggen naast die andere tekst in Johannes 1. Want in Johannes 1 staat, vers 12, zovele hem aangenomen hebben, letterlijk eigenlijk, zovele het licht aangenomen hebben, want dat blijkt uit de voorgaande verzen daar, van Johannes 1. En dan vers 12. Zoveel hem, namelijk het licht, aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Dat wil zeggen, dat geldt voor degenen die hem aangenomen hebben, ofwel degenen die in zijn naam geloven. Vers 13. Welke niet uit den bloede, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God, of voluit, maar uit de wil van God geboren zijn. Beide dingen zijn waar natuurlijk, namelijk we zijn uit God geboren en dus inderdaad uit de wil van God geboren. Want van nature worden wij geboren uit den bloede en dus uit de wil des vleeses en uit de wil des mans. Maar wedergeboorte is uit de wil van God en dus uit God. Zodat Jacobus 1 vers 18 volkomen aansluit bij wat Johannes ervan zegt. En hij spreekt dus over wedergeboorte zonder het woord te gebruiken. En hij zegt, naar zijn wil heeft hij ons gebaard. Nou, waardoor? Wel, zegt Jacobus, door het woord der waarheid. Want hoe dan ook, God is de Vader der lichten. En hij geeft dus Christus, want die is het licht der wereld. Hij geeft ook het woord, want het woord is het woord Gods. En woord is licht. Weer Johannes 1. In het begin was het woord. En in hetzelfde was het leven en het leven was het licht der mensen. Dus inderdaad, naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. Het komt dus overeen, wat Jacobus hier zegt, komt overeen met wat Johannes zegt. Maar het komt bovendien overeen met wat Petrus daarvan zegt. Dat is 1 Petrus 1, dus met twee bladzijden verder. Nou ja, twee blaadjes verder. 1 Petrus 1, vers 23... Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Daar heb je het. Jacobus zegt dus precies hetzelfde. Wedergeboren door het woord van God. Komt trouwens eigenlijk ook overeen gewoon met 1 Petrus 1 vers 3... God die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, hier staat de term dus wel, die ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Maar die opgewekte Christus uit de doden is het woord, uiteraard. Namelijk Christus. Nou, hoe dan ook, Jacobus 1 zegt dus in vers 18, naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn... Eerstelingen zijn er schepselen. Dat komt zelfs overeen met twee bladzijden eerder. Hebreeën 12 namelijk, waar staat dat wij als gelovigen zijn gekomen tot die gemeente van eerstelingen. Het is geen enkele tegenstelling, wil ik maar zeggen. Al wat Jacobus hier zegt, komt overeen met aan de ene kant Petrus, aan de andere kant Johannes en bovendien ook met Paulinische uitspraken. Maar daar hebben we het nog wel over. Want wij zijn inderdaad eerstelingen, zijn er schepselen. Eerstelingen onder het nieuwe verbond. En bij dat schepselen moet duidelijk zijn dat het daarbij niet gaat om de oude schepping uiteraard, maar om een nieuwe schepping. Het ging immers ook niet om geboorte, maar om wedergeboorte. En dus niet om een oude schepping, maar om een nieuwe schepping. Wij zijn dus eerstelingen van zijn nieuwe schepping. Hoewel het woord nieuw er ook hier niet bij staat. Maar goed, naar zijn wil, en dat is dus... De werking van die goede gaven, de werking van die vader der lichten, heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. Er komt ook overeen wat Paulus zegt. In dat geval zou ik moeten citeren uit Romeinen 6 vers 23, het bekende vers. De bezoldiging der zonde is de dood, maar de genade geeft Gods, God de vader der lichten. Alle goede gaven, alle volmaakte gift is van God, zei Jacobus. En Paulus zegt in Romeinen 6, de genade gift Gods is het eeuwige leven, wedergeboorte dus, want zo ontvangt men eeuwig leven, is het eeuwige leven, maar je kunt ook zeggen, dat is Christus. De genade gift Gods is het eeuwige leven, is namelijk Christus. Zo zou Johannes het gezegd hebben, want Johannes zegt dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft en dit leven is in zijn Zoon. En vervolgens, wie de Zoon heeft, heeft het leven. En die de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dat citeer ik dus weer uit 1 Johannes 5, vers 11 en 12. Het is volstrekt dezelfde gedachte. Namelijk, de genadegift Gods is het eeuwige leven. En in Romeinen 6, vers 23 staat dat natuurlijk ook, dat het Christus is. Want het staat meteen achter, door Jezus Christus onze Heer. Het had ook kunnen zijn door het woord. Maakt allemaal niks uit. Het gaat allemaal om precies dezelfde dingen. En er is geen enkel verschil te vinden tussen wat Jacobus naar voren brengt en eventueel de andere apostelen. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijn schepselen. En dat zijn wij uitgenaamd geworden, niet door werken, staat er ook niet, maar door het woord der waarheid en dus door geloof, want geloof is geloof in het woord der waarheid. Paulus zou gezegd hebben, het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid. Ik meen dat dat Efeze 1 is waar het staat, hè? Er staat dat wij verzegeld zijn geworden met de Heilige Geest der belofte, nadat wij tot geloof gekomen zijn in het woord der waarheid, namelijk het evangelie der zaligheid, of evangelie uw zaligheid. Nou, hier staat het ook, na zijn wil heeft hij ons gebaard door het evangelie uw zaligheid. Kan ook, hè? Door het woord der waarheid. Kortom, door het woord en in de praktijk dus door geloof. Door geloof in dat woord Gods. Jacobus leert dus niet dat de mens door werken gerechtvaardigd wordt of door werken eeuwig leven ontvangt. Integendeel, hier staat uitdrukkelijk, het is door het woord der waarheid en dus inderdaad door geloof. Bovendien, dat het door geloof is, stond al eerder in dit hoofdstuk, want dat staat in vers 6. Daar gaat het weliswaar over wijsheid, maar laat ik het vers maar lezen, Jacobus 1 vers 6. Daar staat dat hij ze, wijsheid namelijk, dat hij ze begeren in geloof, niet twijfelende, want die twijfelt is een baar der zee gelijk, die van de wind gedreven en op en neder geworpen wordt. Want die mens, die ongelovige mens dus, die mens menen niet dat hij iets, niet alleen die wijsheid, maar in het algemeen, hè, die mens menen niet dat hij iets ontvangen zal van de Heer. Dat wil zeggen, als men wat ontvangt van de Heer, is dat op grond van geloof. En als God dus goede gaven geeft, dan volmaakte giften, is dat op grond van geloof. En als die goede gave, die volmaakte gift in de eerste plaats is, natuurlijk de genadegift Gods, namelijk het eeuwige leven, dan ontvangt men dat door geloof, geloof namelijk in het woord der waarheid. Het is precies wat vers 18 zegt. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn eerstelingen zijn de schepselen. Dat is het doel dus. Hij heeft ons nieuw leven gegeven, opdat wij daardoor, uiteraard, eerstelingen zouden zijn van die nieuwe schepping, van het nieuwe verbond, of van het koninkrijk, of hoe het maar heet. Nou, dat wordt dus eerst vastgesteld, hier in Jacobus 1, daarna zegt hij in vers 19, zo dan, dat wil zeggen, voortvloeiend uit het voorgaande, nu dat zo is, nu wij wedergeboren zijn en eerstelingen van die nieuwe schepping zijn, door geloof en door het woord Gods en door Gods wil, zo dan, mijn geliefde broeders, een ieder mens, maar uiteraard is bedoeld ieder wedergeboren mens, ieder mens zoals beschreven in vers 18 vanzelfsprekend, ieder mens zij ras om te horen waarnaar. Ja, naar het woord der waarheid, het voorgaande vers, uiteraard. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, maar het is gewoon lezen in het verband, hè. En ieder mens zei, ras om te horen naar het woord, traag om het woord te spreken, en ras wil zeggen snel, en is dus het tegenovergestelde van traag. Dus men moet bereid zijn snel te horen, men moet traag zijn en dus minder bereid om te spreken, en ook traag tot toorn, zodat gesuggereerd wordt dat als een mens begint te spreken, dat er dan toorn naar buiten komt. En dat wat de mens spreekt, ook wat de gelovige mens eventueel spreekt, dat dat niet positief, maar negatief is. Dat Jacobus daaraan denkt, dat kan niet missen, dat kan ik ook eenvoudig bewijzen, weliswaar niet uit deze paar verzen, hoewel het duidelijk naar voren komt, vind ik. Maar ik kan het veel uitgebreider bewijzen, want moet eens kijken wat er boven hoofdstuk 3 staat. Nou ja, je moet je eigenlijk hoofdstuk 3 lezen. Maar ik zeg maar, ik houd het maar even kort. Kijk maar wat boven hoofdstuk 3 staat. Boven hoofdstuk 3 staat misbruik der tong. Want in hoofdstuk 3 heeft Jacobus het over het wangedrag eigenlijk van de mens en eventueel ook van de gelovigen, wat tot uitdrukking komt uiteraard in zijn werken, dat is nu eenmaal gedrag, hè, heeft met de werken en wandel te maken, maar in de eerste plaats niet, heeft het niet te maken met handen en voeten, de dingen die je doet, de weg die je gaat, maar het heeft in de eerste plaats te maken met zijn tong. Dat is het belangrijkste lichaamsdeel waar het gaat om de werken van de mens. Het laatste deel van dit hoofdstuk gaat dan ook inderdaad over werken. Vers 13 bijvoorbeeld. Wie is wijs en verstandig onder u, die bewijzen uit zijn goede wandel zijn werken in zachtmoedige wijsheid. Maar het volgende vers gaat ook alweer over spreken. Over waarheid namelijk en over leugen. Hoe dan ook, wij dienen vertrouwd te zijn met de Bijbelse gedachte dat weliswaar de wandel en het doen en laten dus van de mens voortkomt uit zijn hart, lijkt me een duidelijke zaak, uit het inwendige. Maar dat in de eerste plaats dat inwendige, dat hart, naar buiten komt via de tong. Dat wil zeggen, niet in de eerste plaats via handen en voeten, maar in de eerste plaats via de tong. Namelijk, waar het hart vol van is, zegt de schrift, of zegt de Heer, loopt de mond van over. Nou ja, dat is dan een Nederlandse gezegde geworden. Maar waar het om gaat is dat inderdaad uit het hart voortkomt van alles aan beroerde dingen, zal ik maar zeggen. Of gewoon aan zonde. Maar komt er in de eerste plaats uit via de tong. Die gedachte is ook niet vreemd aan de overige apostelen. En zeker niet vreemd aan de apostel Paulus. Want hoe dan ook, Jacobus wordt geacht anders te zijn dan Paulus. Maar ik zal u laten zien dat het niet zo is. Althans niet tegenstrijdig is met wat de apostel Paulus leert. Want daar gaat het om. Want dan neem ik u even mee terug naar Romeinen. Hoofdstuk 3, en ik ga er niet al te uitgebreid op in, maar ik noem de dingen wel. Hè. Dus als je het bandje luistert, dan zet je hem maar een paar keer terug. Laat hem nog maar eens langskomen, stop hem af en toe maar eens. Hè. Dat is namelijk, in de eerste twee hoofdstukken heeft de apostel uiteengezet dat er nou eenmaal geen verschil is tussen Jood en Heiden, op geen enkele manier. En dat ze allemaal uitsluitend uit geloof tot zaligheid, tot behoudenis, of hoe het maar heet, moeten komen. En dan is de vraag, wat is dan het voordeel van de Jood of het nut van de besnijdenis? Dat is vers 1 van Romeinen 3. En dan zegt hij, nou het grote voordeel, alles samenvattend, het grote voordeel van de Jood is dat hun de woorden God zijn toebetrouwd, vers 2. Door hen hebben wij het woord Gods. God heeft het woord toebetrouwd, in ieder geval aan Israël. En daardoor is het ook tot ons gekomen. En de volgende gedachte in vers 3 en 4 is dat weliswaar dat Joodse volk, want daar gaat het hier specifiek over, dat weliswaar dat Joodse volk ontrouw geweest is aan dat woord Gods, maar dat God zelf niet ontrouw is aan zijn woord. Alleen, de apostel gebruikt niet de woorden trouw en ontrouw, maar geloof en ongeloof. Maar dat is synoniem, hè? Dat is voor het grootste deel hetzelfde. Daar staat in vers 3 namelijk, want wat is het al zijn sommigen ongelovig geweest, zal hun ongelovigheid het geloof van God teniet doen? En als je moeite hebt met dat God gelovig is, wel, dan vul je voor geloof gewoon het synoniem in. Vele talen hebben niet eens een ander woord, één hetzelfde woord voor beide. Het is hetzelfde namelijk. Dan vul je dus gewoon trouw in. Denk maar aan het Engelse faith, hè? Betekent geloof, maar ook trouw. Het is volstrekt hetzelfde. Wat is het al zijn sommige ontrouw aan dat woord, en dus ongelovig geweest, zal hun ontrouw de trouw van God er niet doen? De gedachte is dus dat weliswaar het Joodse volk als volk, want zo wordt het later in hoofdstuk 9 tot en met 11 uitgelegd, dat het volk als volk ontrouw geweest is, maar God is getrouw, en dat betekent dat al Gods beloften wel degelijk vervuld worden, toegepast worden, ondanks de ontrouw, het ongeloof namelijk, van het Joodse volk. En dan stelt hij vast, zal hun ongelovigheid het geloof van God er niet doen, dat zij verre, door God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig. Dat betekent dus dat God zich houdt aan de waarheid, waarachtigheid wil zeggen dat men zich houdt aan de waarheid, en dat de mens in het algemeen zich niet houdt aan de waarheid, maar aan leugens. En zelfs aan de leugen eventueel. God is waarachtig, maar alle mens leugenachtig. komt dus weer overeen met... God houdt zich aan de waarheid en de mens houdt zich aan de leugen. Ofwel, God houdt zich aan zijn woord... en de mens houdt zich niet aan het woord Gods... maar aan het woord van de mens, dan wel aan het woord van de duivel. Dat maakt niet zoveel uit. Of God is gelovig en de mens is ongelovig. Want dat is de gedachte gewoon. Nou, het punt is dan vervolgens... dat als van de mens in het algemeen gezegd wordt dat hij leugenachtig is... dan heeft dat te maken met dat hij het woord Gods verwerpt. Dat hij de waarheid verwerpt. En de zonde in het algemeen van de mens is ook zijn ongeloof. Zijn verwerping van het woord. En in de praktijk gaat het zelfs zover dat de mens zijn eigen woord... althans, hij meent dikwijls dat het zijn eigen woord is... al is het van de duivel, hè. Maar dat de mens zijn eigen woord stelt in de plaats van het woord Gods... en aan het algemeen gezegd, hij stelt zijn eigen leugen in plaats van de waarheid Gods. Maar dat was al uiteengezet in Romeinen 1, vers... vers 25... Dus dat is ook al niet nieuw hier. Maar waar het me nou om gaat, is dat weliswaar van de mens gezegd wordt dat hij zondig is in het algemeen. Maar vervolgens wordt vastgesteld dat die zonde bestaat uit het verwerpen van het woord Gods. En het stellen van zijn eigen woord, en dus leugens, in de plaats van het woord Gods. En dat zo is, dat zien we meteen in het volgende gedeelte. Namelijk in Romeinen 3 vanaf vers 9... Wat dan? Zijn wij Joden uitnemender, omdat ons de woorden Gods zijn toebetrouwd? Ganselijk niet, want wij hebben tevoren beschuldigd bij de Joden en Grieken dat ze allen onder de zonde zijn. Zij wijzen immers allen het woord Gods af en zijn bovendien zondaren van nature. Gelijk geschreven is, vers 10, er is niemand rechtvaardig... Jood nog heiden. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Let op, verstandig zijn en God zoeken. Dat is trouwens hetzelfde, hè? Als je verstandig bent, zoek je God. Zie je dat het niet met werken van handen en voeten te maken heeft... maar dat het met het hart en met gedachten, dus met woord... met wijsheid, of hoe het maar heet, te maken heeft. En zo verder... Allen zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. En dan komt de actuele beschrijving van de mensheid. Hun keel is een geopend graf. Waar komt er dan uit voort? Niet het woord des levens, maar het woord des verderfs. Leugen dus. Want het woord der waarheid is immers het woord des levens, dat kan niet missen. Maar er komt woord van de dood, leugen. Dus komt er uit woord uit de keel. Zie je wel? Ze zijn allen onder de zonde. Ja, ze zijn alle leugenaars. Het heeft met het woord te maken. En de volgende zin. Met hun tongen plegen zij bedrog. Nou ja, het lijkt me duidelijk dat dat precies hetzelfde is als hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog. Ze spreken leugens. Volgende zin, slangenvenijn is onder hun lippen. Nou, dat lijkt me ook duidelijk. Slangenvenijn, daar ga je aan dood. Slangengif, hè? Het is de verwijzing naar Satan dus. Het is ook een uitdrukkelijke verwijzing naar het feit... dat de leugens van de mens in werkelijkheid de leugens van Satan zijn. En dat de mens zich laat inspireren door de tegenstander. Dat vindt hij niet leuk om te horen, maar het is wel zo... Ik zeg altijd maar zo, als dan onze woorden toch geïnspireerd zijn... laat ze dan geïnspireerd zijn door het woord Gods... in plaats van het woord van de tegenstander. Hè? Maar goed, slangenvenijn is onder hun lippen. Dus keel, tong, lip. En dan vers 14, had wat mij betreft ook nog in hetzelfde vers mogen staan. Welker mond, dat is nog een keer hetzelfde dus... welker mond vol is van vervloeking en bitterheid... En bitterheid is ook synoniem met de dood, de hele Bijbel door. En nadat vier keer dus gesproken is over het woord van de mens... en over wat letterlijk aan woord, aan gedachten uit zijn hart voortkomt via de mond... pas dan staat er, hun voeten zijn snel om bloed te vergieten... en vernieling en ellendigheid is in hun wegen... en de weg des vredes hebben ze niet gekend. Dan drie keer dus de weg van de mens. Maar eerst vier keer de mond... En de gedachte van Jacobus is dat de weg, de wandel dus van de mens, voortkomt uit wat hij spreekt. Dat is wellicht niet echt zo, hoewel in veel gevallen gaat het wel degelijk zo, maar het is wellicht niet altijd zo, maar de gedachte is dat wat uit de mond van de mens voortkomt, dat komt recht uit zijn hart. En de wandel van de mens komt uiteraard ook uit zijn hart, komt voort uit wat in hem is. Er is dus een direct verband mee. Bovendien zegt Jacobus ook, als een mens in staat is om zijn mond in toom te houden, zijn mond te bedwingen, kortom, als hij kan voorkomen dat al dat gif uit zijn mond komt, zal ik maar zeggen, en al die leugen, dan zal hij ook in staat zijn om te wandelen, God wel behagelijk, zoals dat heet, hè? Om zijn wandel in toom te houden. Spreukendichter zijn trouwens ook al woorden van gelijke strekking. Hè? Wie zijn tong in toom houdt of iets dergelijks, die is sterker dan wie een stad inneemt, staat er. Of zoiets, hè? Woorden van die strekking. Nou goed. Dat is maar waar het om gaat. Je vindt hier dus precies dezelfde gedachte in Romeinen 3. Dezelfde gedachte namelijk als in Jacobus 1 in de eerste plaats en daarna in het bijzonder Jacobus 3. Want daar gaat het om. Jacobus 3 wordt zelfs heel uitgebreid erop ingegaan. En er wordt gezegd dat niet alleen de mens, maar ook dieren bestuurd worden door de mond, door de tong. En hij wijst erop dat men paarden tomen in de monden legt, opdat zij ons zouden gehoorzamen enzovoorts. En dat niet alleen deze grote dieren via de mond, via de tong, dus bestuurd worden, maar dat ook grote schepen bestuurd worden door een tong, namelijk een roer. Schitterende beeldspraak natuurlijk. Maar zo is het met de mens ook. Als je die tong in toom kan houden, zal ik maar zeggen, dat is de uitdrukking, tong in toom houden, letterlijk, dient een toom om de tong te bedwingen. Maar als een mens zijn tong onder controle heeft, dan heeft hij heel zijn leven onder controle, daar komt het op neer. Maar in feite komt het erop neer dat het gaat om wat in het hart van de mens is. Nou goed, we zullen het daar dan maar even verder niet over hebben. Terugkeren tot Jacobus 1. Zij het ras om te horen, want heel de situatie van de mens is afhankelijk van het woord. En hij zal dus dat woord niet zoveel moeten spreken, want dan zijn het zijn eigen woorden. En in de meeste gevallen of in het algemeen zijn eigen leugens. Hij zou ras moeten zijn om te horen. Hij zou het woord tot zich moeten nemen. En de uitdrukking zij het ras om te horen, die komt natuurlijk overeen met vers 21... ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat u ingeplant wordt. Men moet zich onderwerpen aan het woord. Of zoals Johannes het zei, aan het licht. Maar Johannes in de eerste Johannesbrief heeft het wel degelijk ook over de waarheid, het woord Gods namelijk, waaraan men zich zou moeten onderwerpen. Volstrekt dezelfde gedachte. Dus ras zijn om te horen, traag om te spreken en daarmee ook traag tot toon en traag tot het voortbrengen van slangenvenijn of de dood uit het geopende graf, zoals het maar heet in Romeinen 3. En bedenk dat die woorden uit Romeinen 3 stuk voor stuk geciteerd zijn uit het Oude Testament. Al wat we daar even lazen, komt uit het Oude Testament. Hoe dan ook Jacobus zegt, zij het ras om te horen. Niet het woord voortbrengen, maar het woord tot zich nemen. Men moet luisteren, dat is wat men met het woord moet doen, namelijk het woord Gods. En daarna zegt hij, vers 21, daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid. Nou, dat had een uitdrukking van Paulus kunnen zijn, weet u wel, uit Efeze of Colossense 3. Leg dan af, aangaande de vorige wandeling, leg dan af de oude mens. En hier staat, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid. Of de Hebreeënbrief, leg dan af alle last en zonde die u lichtelijk omringt. Dat is Hebreeën 12, vers 1. In dat verband wijs ik er altijd op dat er wel staat last en zonde, maar dat onder zonde verstaan wordt ongeloof. En dat gaat om precies hetzelfde. Hè? Leg dan af al die leugens, leg dan af al die menselijke wijsheid, want daar gaat het over. Natuurlijk zijn er velen die denken dat vuiligheid en boosheid hier uit Jacobus 1 vers 21, dat het te maken heeft met zondige daden die we niet meer zo moeten doen, maar daar staat er niet. Dat is ook niet de gedachte. Vuiligheid en boosheid zijn hier die menselijke filosofieën. Dat is die ijdele verleiding. Dat zijn menselijke leugens. En eigenlijk de leugens van de tegenstander. De vader der leugen. En God is de vader der lichten, staat hier. En dus de vader der waarheid. Daar komt het op neer. Er had dus ook gewoon kunnen staan in vers 21. Daarom afgelegd hebben de alle leugen. Maar dat is wat je leest in 1 Johannes. Namelijk, daar gaat het om waarheid en leugen. En men zal de leugen moeten verwerpen en de waarheid aannemen. Nou, wij die wedergeboren zijn door het woord der waarheid, zouden de leugen af moeten leggen. Dat is het verband tussen vers 18 en vers 21. En waar wij de leugen afleggen, zouden wij ons open moeten stellen dus voor het woord dat in ons geplant wordt. Dat is het verhaal. Daarom afgelegd hebbende alle woord van de tegenstander, ontvangt met zachtmoedigheid het woord Gods. Dat is de vereenvoudigde versie dan, maar het is wel wat er staat. Afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid, dat weet u, zalig zijn de zachtmoedigen, betekent gewoon zalig zijn de gelovigen. Want een zacht gemoed is dat hart, want gemoed is hart onder andere. Een van de synoniemen is dat. Is een hart waarin het woord Gods geschreven wordt. Dus Jeremia 31, het nieuwe verbond namelijk, waarvan gezegd wordt dat het geschreven zou worden in de harten der mensen. Dan moet men zachtmoedig, een zacht gemoed hebben. Moet men zachtmoedig zijn. Dus ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. Nou ja, dat is ook wat met name Paulus naar voren brengt. Hè? Die zegt gewoon, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Of legt af de oude mens, de vorige wandeling, en doet aan de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis. Is precies hetzelfde. Men ontvangt dan dus het woord Gods. Bovendien, Jacobus zei nog eerder in de brief, namelijk in vers 5, indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren. Nou, wat kan er dan anders voorstellen dan dat men inderdaad gevuld wordt met de wijsheid Gods en dus met het woord Gods. Nou, ontvangt met zachtmoedigheid die wijsheid. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. De bedoeling is dat het daar ook groeit, uiteraard vervolgens. Het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken en zijt daders des woords en niet alleen hoorders. Zodat vaststaat dat wij eerst als hoorders des woords behouden geworden zijn. En dan moet ik weer wat uitleggen. Want als hoorders des woords zijn wij wedergeboren. Zijn wij uit God geboren, Johannes 1. Of zijn wij uit de geest geboren, Johannes 3. Tenzij er iemand geboren wordt uit water en geest. En daarna staat er, wat de geest voortbrengt is geest. Dat wil zeggen, dat nieuwe leven wat wij ontvangen hebben op grond van vers 18, wat gebaard is namelijk, dat het God heeft voortgebracht, dat nieuwe leven heet geest. Dat is de uitdrukking ervoor. Dat wil zeggen, door het horen van het woord is onze geest zalig gemaakt, of hoe dat maar heten mag, maar in ieder geval hebben we die geest ontvangen. Maar nou zegt hij vervolgens, nadat wij hoorders des woords geworden zijn, zouden wij ook daders des woords moeten zijn. Wij zouden ook verder dat woord Gods in ons moeten laten planten. En ook verder zouden wij dat woord Gods moeten ontvangen. Want vers 18 suggereert dat we dat woord Gods al ontvangen hebben. Maar vers 21 zegt dat we nog meer van het woord Gods moeten ontvangen. En zo is het ook. Het gaat daarna verder. Het eerste leidde tot zaligheid van onze geest. Onze geestelijke zaligheid, u weet toch, het nieuwe leven is nou helemaal geest. Maar wanneer wij verder dat woord Gods ontvangen en met zachtmoedigheid ontvangen, leidt tot niet tot zaligheid van onze geest, want die was al zalig, maar leidt tot zaligheid van onze... Nou, staat er gewoon hoor. Ziel, want dat staat er. Het welk uw zielen kan zalig maken. En ziel is gewoon in de schrift de aanduiding van de natuurlijke mens. De oude mens. soms zelfs uitdrukkelijk van het lichaam van de mens, maar in het algemeen de mens als zodanig. En in de breedste betekenis ook de inclusief zijn levenswandel, al wat de mens eigen is, al wat tot zijn ego, zijn eigen behoort. En daar hoort de levenswandel uiteraard ook bij. Alles wat van de mens gezien kan worden, heet namelijk in de schrift ziel. Dat kan ik nou weer niet uitleggen zo gauw, want dan moet ik weer minstens een hele avond vooruit trekken. Dus dat doe ik nou niet, hè. Nee, om u te laten zien dat het zo is en dat het woord zo gebruikt wordt in de Bijbel. Niet in het Nederlands, niet in de Griekse, onze westerse Griekse filosofie. Maar daar kan ik ook niet helpen, dat is een kwestie van vertalen. Maar in de Bijbel staat het voor de natuurlijke mens. Alzo werd de mens levende ziel. Hij is een ziel. Wat hier dus staat, is dat als wij, nadat wij tot geloof zijn gekomen en naar de geest wedergeboren zijn en dus zalig geworden zijn, dat wij daarna ook verder dat woord Gods met zachtmoedigheid zouden ontvangen, ons zouden vullen met het woord van Christus, zoals het in Colossense heet, met als resultaat niet de zaligheid van onze geest, want dat was er al lang, maar de zaligheid van onze ziel. Dat wil zeggen, het heeft te maken met de uitwerking van onze wedergeboorte. Het heeft te maken met de uitwerking van het woord Gods in ons leven. In de breedste betekenis van het woord. In ons denken namelijk. En in ons spreken daarna in de eerste plaats. En in de laatste plaats ook in onze handel en wandel. Want dat is het. Hij spreekt dus over het zalig worden, zalig maken van de ziel. Dat laatste, zaligheid van de ziel, is niet noodzakelijk om in de hemel te komen of om nieuw leven te ontvangen of iets dergelijks. Integendeel, het is er wel het logische vervolg op, het is er ook het gewenste vervolg op, maar het is niet noodzakelijk daarvoor. Zaligheid de ziel is trouwens wel noodzakelijk voor het ontvangen van loon, straks voor de rechterstoel van Christus. Maar het is niet noodzakelijk om überhaupt voor die rechterstoel van Christus te komen. Ik hoop dat dat duidelijk is. Het zijn twee totaal verschillende dingen. Het een is de wedergeboorte als zodanig. Dat is een geestelijke aangelegenheid. Het andere is de uitwerking ervan in het praktische leven. En dat heeft met ziel te maken dus. En dat is zaligheid van de ziel. Er is een andere term voor bij Paulus. Paulus gebruikt deze uitdrukking daarvoor niet. Paulus die heeft een heel andere uitdrukking. Die spreekt over heiligmaking. Maar het is hetzelfde. Hij heeft het over precies dezelfde dingen. Paulus heeft het over heiligmaking in de zin van dat wij eenmaal geheiligd geworden zijn. Eenmaal volledig, geheel en al. In de zin van, we zijn wedergeboren. En vervolgens heeft hij het over de heiligmaking in de praktische betekenis van het woord. In de uitwerking daarvan namelijk, in het normale dagelijkse leven van de gelovigen. En tot heiligen, zegt hij in 1 Thessalonicenzen 4, dit is de wil van God, dubbele punt, uw heiligmaking. Zijn we dan niet heilig? Jawel, wij zijn al heilig en daarom zou die heiligheid ook een uitwerking moeten hebben in ons leven. In de eerste plaats in ons spreken dus, maar in het leven in het algemeen. Daarmee is Jacobus in de eerste plaats een overeenstemming natuurlijk met Paulus zelf, die dezelfde dingen zegt, maar daar kom ik nog wel even op terug. Maar hij is ook zeker in overeenstemming met wat Petrus daarvan zegt. Weer twee bladzijden verder, weer 1 Petrus 1. Want 1 Petrus 1 spreekt over dezelfde dingen als Jacobus 1, alleen op een andere manier natuurlijk. Want 1 Petrus 1 spreekt ook in de eerste plaats over dat wij wedergeboren zijn, zoals het stond ook in Jacobus 1 vers 18. 1 Petrus 1 vers 3. God die naar zijn grote barmhartigheid, Jacobus zou gezegd hebben, naar zijn wil, ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, enzovoorts. Daarna zegt hij dat wij vervolgens ook bewaard worden. En dat hij zegt ook, in vers 6, in de kracht Gods namelijk, in welke gij u verheugt, nu een weinig, zo het nodig is, beproefd zijnde of wordende door menigerlei verzoekingen. In welke gij u verheugt, nu een weinig beproefd zijnde door menigerlei verzoekingen. Dat is volstrekt hetzelfde als Jacobus 1 vers 2. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Ik hoop dat u ziet dat dat volstrekt gelijk is. Nou, daarna zegt 1 Petrus 1, vers 7... opdat de beproeving uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaten door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Dat wil zeggen, de beproeving van ons geloof heeft een positief resultaat en is bovendien tot eer van God. Dat zegt Jacobus ook. Want Jacobus zegt in Jacobus 1 vers 4... doch de leid... Vers 3, Jacobus 1 vers 3... wetende dat de beproeving uw geloofs leidzaamheid werkt... doch de leidzaamheid hebben een volmaakt werk... opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht in geen ding gebrekkelijk. De uitwerking van die beproeving is dus positief. Dat is waar het om gaat. Paulus zegt het ook, maar ik hoop daar straks nog op terug te komen. Dus houd die dingen nou even vast in gedachten. Dan ga ik weer verder in 1 Petrus 1. Opdat de beproeving uw geloofs bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Jezus Christus namelijk, vers 8, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Ondanks de beproeving, toch verheugd. Nou goed, en dan verder. Verkrijgende het einde uw geloofs. En het einde in de Statenvertaling betekent altijd het doel. Hè? Het einddoel zeggen we dan, of doeleind mag ook. Maar verkrijgende het doel van uw geloof in het woord, geloof in het woord uiteraard. Geloof in het woord waaraan we ons onderworpen hebben en waarmee wij ons met zachtmoedigheid laten vullen. Jacobus 1. Nou, wat is het doel van dat leven uit geloof? Wat is het doel van dat het woord Gods in onze harten met zachtmoedigheid geschreven wordt? Nou, staat er. De zaligheid der zielen. Maar dat had ook kunnen staan. Verkrijgen het einde uws geloofs de heiligmaking. Want zo zou Paulus het gezegd hebben. De zaligheid der zielen. Het heeft te maken met de levenswandel. Nou, diezelfde gedachte vinden wij ook in Romeinen 5. Ik neem maar wat, er zijn vele schriftplaatsen die ik in dat verband zou kunnen noemen. Ik kan er nooit volledig in zijn. Maar Romeinen 5 zegt in vers 5... Nee, eigenlijk het voorgaande vers al. Romeinen 4, vers 25. Over Christus die overgeleverd is om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Dat komt overeen met dat we met Christus zijn wedergeboren tot een levende hoop, zoals Petrus het zei. Hè? Het gaat dus om onze wedergeboorte. En dan wordt het ook vastgelegd in vers 1 van hoofdstuk 5. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God. Vers 2. Door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan. En wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Dat wil zeggen, de wederkomst van Christus, uiteraard. Dat is wat wij verwachten, daar roemen wij in. En dan, vers 3, niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Een synoniem voor beproevingen uiteraard, of verzoekingen. Wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking leidzaamheid werkt. En nou even Jacobus 1 ernaast houden. Vers 3. Wetende dat de beproeving uws geloofs leidzaamheid werkt. En Paulus zei dat de verdrukking leidzaamheid werkt. Er komt leidzaamheid uit voort. Het gaat om precies hetzelfde, dus bijna dezelfde uitdrukking. Want leidzaamheid is zoveel als geduld, hè. Geduld onder erbarmelijke omstandigheden. Geduld in het lijden eigenlijk. Leidzaamheid. En in Romeinen 5 staat dan, vervolgens in vers 4. En de leidzaamheid werkt bevinding en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Dus uit die leidzaamheid komt uiteindelijk voort een onbeschaamde hoop door de liefde Gods die in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest. En Jacobus hangt er niet zo'n lang verhaal bij op. Die zegt gewoon, vers 4, doch de leidzaamheid hebben een volmaakt werk. Hij had ook kunnen zeggen, de lijdzaamheid bewerkt bevinding en de bevinding bewerkt hoop en de hoop beschaamt niet. Maar hij zegt gewoon, de lijdzaamheid hebben een volmaakt werk en slaat al die tussenliggende fasen over. Uitwerking dus van lijdzaamheid noemt hij, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht in geen ding gebrekkelijk. In niets tekortkomend, zal ik maar zeggen. En dus inderdaad, beschaamt niet. En dan Jacobus zegt, meteen in het volgende vers, vers 5... en indien iemand van u aan wijsheid ontbreekt, wel, men moet ze van God begeren en die geeft dat dan. En Romeinen 5 zegt, de hoop beschaamt niet omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Zodat Jacobus verder gaat met dat wij die wijsheid zouden ontvangen. En Romeinen 5 zegt dat we de Geest hebben ontvangen. En dat lijkt me wel aardig met elkaar in overeenstemming te zijn. Alleen om dat te laten zien zou ik moeten naar 1 Korinthe 2. Want daar staat dat al die dingen van die wijsheid Gods ons bekendgemaakt worden door de Geest Gods. En als men dus een geest ontvangen heeft, dan ontvangt men door die geest ook eventueel wijsheid. Maar in ieder geval, die wijsheid komt door die geest. Weet u wel, 1 Korinthe 2, de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid, die ons geopenbaard wordt door zijn geest. Want wat het oog niet heeft gezien, het oor niet heeft gehoord, heeft God ons geopenbaard door zijn geest, staat daar. Het gaat over die wijsheid. Komt volstrekt met elkaar overeen. Dit was dan 1 Korinthe 2. Maar goed, gaat om dezelfde dingen dus inderdaad. De gedachte is namelijk dat door die verzoeking heen wij juist leren te vertrouwen niet op onze eigen leugens, op onze eigen woorden, maar leren vertrouwen op het woord Gods. Wij zouden namelijk ons met dat woord Gods moeten laten vullen. Onder alle omstandigheden, in het bijzonder in de verdrukking of verzoeking of beproeving of hoe dat allemaal maar heten mag. En daaruit worden wij wijs. Het zal ons ook leren om ons vertrouwen te stellen niet op mensen, maar op het woord Gods, waarmee wij ons zouden moeten laten vullen. Dat is heel de gedachtegang. Nou, van daaruit, vanuit Romeinen 5, zou ik u dan moeten meenemen eigenlijk naar, het beste is waarschijnlijk Efeze 2. Dan vergeet ik die tenminste niet. Want zaligheid der zielen wil dus zeggen de uitwerking van het woord Gods in ons praktische leven. Nou, Jacobus 1 vers 18 leggen we nu naast Efeze 2 vers 10. Dan hebben we gevangenisbrieven, gemeentelijke brieven van Paulus, vergeleken met Jacobus. En daarvan wordt altijd beweerd dat er zoveel tegenstelling tussen is. Nou, dat zullen we dan eens even zien. Jacobus 1 vers 18. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn eerstelingen zijn en schepselen. Efeze 2 vers 10. Want wij zijn zijn maaksel. Nou, dat komt toch overeen met, naar zijn wil heeft hij ons gebaard. Wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus. Nou, dat komt overeen met, opdat wij zouden zijn eerstelingen zijn de schepselen, want het gaat uiteraard om een nieuwe schepping. We zijn door hem voortgebracht en daardoor nieuwe schepselen geworden. Bovendien, Efeze 2 vers 10 zegt, wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. En Jacobus zegt, wij zijn naar zijn wil gebaard door het woord der waarheid. Dat is weliswaar niet helemaal hetzelfde. Maar als je dat aan Johannes zou vragen, dan zou Johannes zeggen, ja, dat is wel hetzelfde. Want het woord der waarheid is Christus Jezus. Want Christus is het woord. En Christus is de waarheid, zei Johannes allemaal. En Christus is dus het woord der waarheid. En het woord is levens uiteraard. Dus na zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, komt volstrekt overeen met, want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. En daarna zei Jacobus dat we zouden zijn eerstelingen zijn schepselen. En Efeze zegt, we zijn inderdaad geschapen, de nieuwe schepping dus. Nou, en dan nog een keer. Jacobus zegt vervolgens, zijt niet alleen hoorders des woords, maar ook daders des woords. Want dat vloeit er dan uit voort, hè? Dat is dan inmiddels vers 21. Of vers 22 dan. En Efeze zegt, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken. Welke God voorbereid heeft tot zaligheid uw zielen. Maar dat staat er niet. Er staat opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Maar dat komt heus op hetzelfde neer. Eenmaal wedergeboren en het doel daarvan is vervolgens dat we ook dienovereenkomstig zouden leven. En dat het woord zijn uitwerking zou hebben in ons leven zodanig dat wij inderdaad zouden wandelen in die goede werken welke God voorbereid heeft. En dus daders des woords zouden zijn. Dat ook precies de gedachte is in Efeze 2, blijkt natuurlijk ook uit wat er in Efeze 2 aan vooraf gaat. Want de uitdrukking wij zijn zijn maaksel is maar een samenvatting van wat veel eerder al uitgebreid gezegd wordt. Namelijk dat wij met Christus, ik neem de draad er maar op in vers 6, dat wij met Christus zijn opgewekt en met hem gezet zijn in de hemel. Dat laatste, moet ik er eerlijk bij zeggen, dat laatste, namelijk dat we ook met Christus gezet zijn in de hemel, dat zult u vergeefs zoeken bij Jacobus, Petrus, Johannes en Judas. Daar zit het verschil tussen wat Paulus naar voren brengt en wat deze apostelen naar voren brengen. Maar begrijp me goed, dat is niet een tegenstrijdigheid. Integendeel, het hele punt is dat Paulus veel meer leert, veel meer naar voren brengt dan Petrus, Jacobus en Johannes en Judas. Maar dat is nog niet een tegenstelling, dat is wel een verschil, maar geen tegenstelling. Dat is heel belangrijk hoor, om het verschil te weten tussen verschil en tegenstelling. Nou goed, daar gaan we weer. Hè. Dus, we blijven erbij. Efeze zegt, God heeft ons met Christus mede opgewekt en inderdaad ook mede gezet in de hemel. En nou even, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade. Dat sla ik nu even over. We gaan meteen verder naar vers 8. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Je kunt rechtstreeks vanuit vers 6 doorlezen in vers 8. En anders, als dat te moeilijk is, dan moet je vanaf vers 4 lezen. Namelijk, maar God die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, die God, die heeft ons levend gemaakt met Christus, uit genade zijt gij zalig geworden. En dan had je ook net zo goed meteen kunnen lezen vers 8. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. Hebben u dat? Vers 6 is niks anders dan de bevestiging van vers 4 en 5. Dus God heeft ons mede opgewekt met Christus. God heeft dat gedaan. Samen met Christus, dat wil zeggen, hij heeft ons vereenzelvigd met Christus. En met Christus heeft hij ook ons opgewekt. Dat is niet ons werk, dat is zijn werk. Want naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord de waarheid. Of God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Naar zijn barmhartigheid, zoals Petrus het zei. En hier staat, God heeft ons mede opgewekt, want uit genade zijt gij zalig geworden. Inderdaad, niet door werken, het staat erachter. Gij zijt uit genade zalig geworden door het geloof. En geloof is in de Bijbel altijd het tegenovergestelde van werken. Gij zijt zalig geworden door het geloof. Gij zijt zalig geworden niet uit u, staat er dan vervolgens. En dat leggen we dus weer naast Johannes 1. Namelijk, niet uit den bloede, niet uit de wil des vleeses, niet uit de wil des mans, maar uit de wil van God. En dus niet uit u, niet uit de wil des vleeses. En dan vervolgens, het is Gods gave. Nou ja, dat zei Paulus ook, de genade geeft God, ze is het eeuwig leven. En Petrus zei, en Jacobus zei het ook, God is de gever van alle goede gaven. En hij heeft ons gebaard door het woord der waarheid. Het is volstrekt, maar dan ook volstrekt hetzelfde. En dan vers 9, niet uit werken. Nee. Ik moet zeggen, Jacobus zegt niet dat het niet uit werken is. Maar Jacobus zegt ook zeker niet dat het wel uit werken is. Integendeel. Het is uit God. Het is dus niet uit werken, opdat niemand roemen. Dat vind je in de Romeinenbrief natuurlijk ook uitgebreid terug. Niet uit werken. En opdat het zij wie roemt, roemen in de Heere enzovoorts. Of waar is dan de roem? Zij is uitgesloten, Romeinen 3. Nou goed, niet uitwerken omdat niemand roemen. Maar, en nou hebben we het juiste verband met vers 10. Want eerst staat er uitdrukkelijk, God heeft het gedaan, uit genade zijt gij zalig geworden, vers 5. Want uit genade, vers 8, zijt gij zalig geworden. Door het geloof zijt gij zalig geworden. Niet uit u zijt gij zalig geworden. Het is Gods gave dat gij zalig geworden zijt. Niet uit de werken zijt gij zalig geworden. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, niet uit goede werken. En nou weer echt klemtonen in vers 10 en in het verband. Niet uit goede werken, maar tot goede werken. En de hele clue zit hem in het voorzetsel. Vers 9 zegt niet uit de werken, vers 10 zegt tot goede werken. Het gaat uitdrukkelijk om de tegenstelling. Dat kun je niet verwarren. Je kan het niet mislezen. Nou ja, goed. Als je lezen kunt, kun je het niet mislezen. Laat ik het zo zeggen dan. Nee, ik bedoel, er zijn er altijd die echt niet lezen kunnen. Maar goed. Maar vooropgesteld dat we fatsoenlijk Nederlands verstaan, dan kun je dat niet verkeerd uitleggen. Het is niet uitwerken dat wij zalig zijn geworden. Het is tot werken dat wij zalig zijn geworden. Dat wil zeggen, we zijn zalig geworden buiten onze werken om. Maar nu wij zalig geworden zijn, is het de bedoeling dat wij wel degelijk deze goede werken voortbrengen. Of hoe dat dan maar genoemd moet worden. Of zoals het hier staat, de bedoeling is dat wij in die goede werken zouden wandelen. Waarna nog één vraag overblijft. Nou, twee dan. Maar het is hetzelfde. Waarom heb ik vers 7 overgeslagen? Dat is de ene vraag. En de andere vraag is, welke zijn die goede werken? En daarmee is de kwestie natuurlijk meteen beantwoord. Want de goede werken uit vers 10 worden genoemd in vers 7. Want daar staat, God heeft ons mede opgewekt en mede gezet in de hemel in Christus. Waarom? Waartoe? Wat is het doel daarvan? En vers 10 zegt, wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. Dat is hetzelfde uiteraard. En dus weer de vraag, waartoe? Wat is het doel daarvan? Nou zegt vers 10, tot goede werken die God voorbereid heeft opdat we in dezelfde zouden wandelen. En vers 7 zegt, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Welke werken zijn er dus? De werken die bijdragen tot een betoning van de uitnemende rijkdom van Gods genade. Die werken zijn dat. Het zijn niet werken die bijdragen tot een betere wereld. Maar het zijn werken die ook niet bijdragen tot een beter mens. Uiteraard. Maar het zijn bijdragen die werken. Het zijn werken die bijdragen tot een betoning van de uitnemende rijkdom van Gods genade. Welke werken dat dan precies zijn? Wel. Als ze helemaal precies gespecificeerd moeten worden, dan moet ik u zeggen dat het voor ieder verschillend is, dus dat kan niet gedaan worden. Vandaar dan ook dat wij een gelijksoortige gedachte terugvinden in Romeinen 12. Ik moet eigenlijk stoppen voor de pauze, maar dat valt me zo moeilijk. Hè? Je moet die dingen in het geheugen hebben zitten vers en dan vergelijken, hè. Schriftplaatsen naast elkaar leggen, dat gaat eigenlijk ook al niet. Je moet ze in het hoofd hebben zitten, in je geheugen, en dan kun je ze heel makkelijk snel vergelijken. Romeinen 12 dan. Ik bid u dan, op grond van het voorgaande, op grond van de ontfermingen Gods, op grond van dat hij u gebaat heeft door het woord der waarheid, op grond van dat wij zijn maaksel zijn, geschapen in Christus Jezus, op grond van dat wij gerechtvaardigd zijn uit geloof en vrede hebben met God, ik bid u dan door de ontfermingen Gods dat gij uw lichaam stelt tot een levend en heilig en God welbehagelijk offer, want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Dat komt volstrekt met elkaar overeen. Dat gij uw lichaam stelt tot levend, heilig, God welbehagelijk offer. Romeinen 6 zou gezegd hebben dat gij uw leden stelt tot wapenen, instrumenten, gereedschappen der gerechtigheid. Dat gij uw leden stelt tot wapenen der gerechtigheid. Welke leden, welke lichaamsdelen dan? Nou, noem maar eens één. Ah, gelukkig krijgt de minste een goed antwoord nog, hè? Ja, de tong, de mond, de lippen. Het is een strot. Keeltje. Heb ik u dat dan eens verteld? Het menselijk leven wordt in stand gehouden door een strottenhoofd. Door het woord. Als je dat doorsnijdt, dan is de kop eraf, heet dat. Dan, ja. Dat is een raar praatje weer, zoals bekend. Maar als het hoofd gescheiden is van de romp, is een mens overleden. Hebben wij altijd geleerd. En dat gaat precies dwars door het spraakorgaan. Dat is precies waar het om gaat. Waar het woord verdwijnt, daar is het leven verdwenen. Dat is het hele idee. Maar goed, dat even te zijn. Is typologie, zuster? Ja. Goed. Dus ik bid u dat gij uw lichaam stelt tot levend, heilig, God welbehagelijk offer. Hoe moet dat dan? Nou, het eigenaardige is dat het niet meteen verder gaat in vers 3. Er staat vers 2 tussen. Daar staat, wordt deze aion, deze eeuw, niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Ontvangt namelijk met een zacht gemoed het woord Gods. Eerst. Of indien iemand er aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren. Om met Jacobus te zeggen. Men moet namelijk eerst gevuld worden met het woord Gods, zodat men het belangrijkste lichaamsdeel alvast in dienst kan stellen van God. De tong, namelijk. Het woord, de mond. Dus, wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij vervolgens moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. 1 Thessalonicense 4. Wat is de wil van God ook alweer? Uw heiligmaking. Want daar staat dat, hè. De zaligheid uwer zielen. Wat is de wil van God voor de gelovigen? Wel, dat hij wandelt in de goede werken welke God voorbereid heeft. Maar dat was weer Efeze 2 vers 10. Maar hier staat in Romeinen 12 vers 2... in feite dat elk mens zelf die welbehagelijke en goede en volmaakte wil van God zou moeten kennen. De goede en welbehagelijke wil van God. Voor zijn eigen, zijn of haar dan, hè, eigen individuele leven. En daarna wordt gezegd, nou ja, elke gelovige is een lid van het lichaam van Christus. En het functioneren van die leden van dat ene lichaam is natuurlijk voor elk lid verschillend. Dezelfde gedachte natuurlijk als uit 1 Korinthe 12 en 14. Maar in bijzonderheid dan 1 Korinthe 12. Zie? Maar goed, daar ga ik niet verder op in. Maar hier is dezelfde gedachte. Men moet zich eerst als gelovige laten vullen met het woord Gods, om vervolgens inderdaad al zijn lichaamsdelen, zal ik maar zeggen, zijn hele leven te kunnen stellen in dienst van de Heer. Maar het begint met dat we het hart moeten openen voor het woord Gods. Niet alleen eerst om behouden te worden, maar juist en vooral, in ieder geval in dit schriftgedeelte, om behouden zalig te kunnen leven. Godzalig te kunnen leven, dat is de term van Paulus aan Titus, geloof ik weer. Nou, dat is precies hetzelfde als waar Petrus het over heeft, maar ook als waar Paulus het over heeft, want hoe dan ook, dat schriftgedeelte wat we zojuist snel besproken hebben in Efeze 2, wordt eigenlijk pas voortgezet in Efeze 4 vers 1, en daar staat, zo bid ik u dan in ik, de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. Of dat gij wandelt in de goede werken welke God voorbereid heeft. Dat gij wandelt tot een betoning van zijn genade. En dus, vers 2 van Efeze 4, dat gij wandelt met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid. Zachtmoedigheid, ootmoedigheid. Ootmoedigheid veronderstelt nederigheid en onderwerping aan het woord. Zachtmoedigheid veronderstelt dat men het woord met zachtmoedigheid ontvangt. Daar begint het dus ook mee. Ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander. Want dat is allemaal tot een betoning van Gods genade uiteraard. U benadrukt te behouden de eenheid des geestes, de geestelijke eenheid, door de band des vredes. Door het nieuwe verbond, zeg ik altijd, want dat is het, het verbond des vredes. En daarna staat er ook, want het is één lichaam, maar er zijn vele leden. En het functioneren van de leden is verschillend. Maar het functioneren van die leden is bedoeld tot volmaking der heiligen, tot opbouw van het lichaam van Christus. En dat was weer vers 12, inmiddels al, van Efeze 4. Nou, ik hoop dat het in ieder geval duidelijk is dat al deze verschillende schriftplaatsen volstrekt, maar dan ook volstrekt, hetzelfde naar voren brengen. En dat er geen enkel verschil is tussen de diverse brieven of de diverse apostelen. Maar daar laten we het eerst bij, want het is weer hoog tijd, allerhoogste tijd. Er is nog één schriftgedeelte wat ik toch nog even daarnaast wil leggen. Kan ook heel verhelderend zijn, dat is Efeze 5. waar tot gelovigen, het een en ander gezegd wordt, tot hen die immers met Christus zijn opgewekt en gezet in de hemel, volgens hoofdstuk 2. Tot hen wordt gezegd in Efeze 5, vers 17. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren zij. Nou, dan hebben we meteen kortsluiting dus, hopelijk. Want naar zijn wil zijn wij in de eerste plaats wedergeboren. Maar vervolgens is de wil van God onze heiligmaking. 1 Thessalonicenzen 4. Of we leggen het vers naast Romeinen 12. Zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren zij, staat er hier in Efeze. Maar Romeinen zegt dat wij veranderd moeten worden door de vernieuwing van ons denken, van ons gemoed, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. En daarna gaat het over vele leden, samen één lichaam, enzovoorts. Hè? Nou, in Efeze 5 staat: zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren zij. Vers 18, word niet dronken in wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met. Nou, na de versen die we al gelezen hebben, zouden we het vers zelf kunnen voltooien. Wij moeten namelijk met zachtmoedigheid ontvangen het woord der waarheid, het welk ons ingeplant wordt. Alleen hier staat, wordt vervuld met de geest. Men had er kunnen zijn, indien het iemand aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren. Dat is hetzelfde, wordt vervuld met de geest. Want die geest openbaart ons immers die wijsheid Gods. Dus wordt niet dronken in wijn, maar wordt vervuld met de geest waarin overdaad is. Ik lees het vers graag zo, hè. Wordt niet dronken in wijn, maar wordt vervuld met de geest waarin overdaad is. Want dat is wat er eigenlijk ook staat, hoor. En dan, sprekende, zie je wel, de tong namelijk. De eerste uitwerking van het woord Gods in ons gaat via de tong. Net als Jacobus dus, het woord. Sprekende onder elkander in tongen. Sprekende onder elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen. Als het in tongen had moeten zijn. Als een spreken van in tongen bewijs is van vervuld ze met een geest. Dan zou dat hier hebben moeten staan. Natuurlijk is dat een arrogante uitspraak, mijnerzijds. Maar ik ben van mening dat het zo is. Maar het staat er niet. En dat vind ik het beste bewijs dat het ook inderdaad niet zo is. Ja, ik heb het artikel gelezen. Vele malen. Sprekende onder elkaar met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen. Zingende en psalmende de Heer in uw hart. Zie je wel, woord, woord en nog eens woord. En dan vers 20. Dankende te alle tijd. Dat is ook woord. Spreken. Dankende te alle tijd over alle dingen God en de Vader. En dan elkander onderdanig zijn in de vreze Gods. En dan gaat het vervolgens over. Inderdaad, zeer praktische zaken, de praktische levenswandel, de zeer praktische levenswandel van de gelovigen. Met een en ander aan geestelijke waarheid daarbij vermeld, maar niettemin, de rest van de brief gaat daarover, die praktische dingen. Dus dat is dezelfde gedachtegang als die we in die andere schriftplaatsen al tegenkwamen. Nou, zoek ik even in Filippenzen. Filippenzen hebben hetzelfde. Filippenzen 6, of 1 vers 6. In vers 5 staat dat de Filippenzen gemeenschap hebben aan het evangelie. Dat betekent in ieder geval dat ze behouden zijn, uiteraard. En dan vers 6, vertrouwende ditzelfde, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Het is niks anders dan die heiligmaking. Eenmaal het woord ontvangen en daardoor wedergeboren. Maar de voleindiging daarvan is dat wij vervolgens ook gevuld worden met dat woord Gods, met de geest Gods enzovoorts. En met als resultaat een levenswandel in dienst van de Heer. Het doen van goede werken welke God voorbereid heeft. En met als resultaat daarvan het ontvangen van loon straks voor de rechterstoel van Christus. En dat staat hier ook. Dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Maar die dag van Jezus Christus is de dag van Christus waarop wij geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus enzovoorts. En dus loon ontvangen voor de goede werken waarin wij gewandeld hebben. Het is precies dezelfde gedachtegang dus. Nou goed. Ja, ik sta te denken, zal ik vers 9 nou noemen of niet? Maar nou doe jij het al, dus dan vers 9. Dit bid ik God, dat uw liefde nog meer... Dat is iets praktisch, hè? Dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in kennis... Erkentenis helaas vertaald, maar gewoon kennis. In kennis en alle gevoelen. En dat zit allemaal in het hart. In de inwendige mens. Kennis en gevoelen. Het heeft ook te maken met onze beleving dus. Want dat is dat gevoelen eigenlijk, hè. En dan staat er ook op dat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven... tot de dag van Christus. Het is precies dezelfde gedachte nog een keer, dus. Nou ja. Daar ga ik ook maar niet verder op in. Colossense doet precies hetzelfde. Ook 1 vers 9... Waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben... niet ophouden voor u te bidden en te begeren... dat gij moog vervuld worden met... nou ja, het woord het welk u ingeplant wordt. Of de geest, of de wijsheid. Maar er staat dat gij moog vervuld worden met de kennis van zijn wil. Alsjeblieft. Verstaat welke de wil des Heren zij. Zij Efeze. Dat gij moog vervuld worden met de kennis van zijn wil, namelijk uw heiligmaking. Maar het begint met, in alle wijsheid en geestelijk verstand, en dan, opdat gij als gevolg daarvan moogt wandelen waardig de Heere. Tot alle behagelijkheid in alle goede werken vruchtdragende, alsjeblieft de goede werk ook nog, in alle goede werken vruchtdragende en wassende in de kennis van God. Nou, daar hoef ik toch niks meer aan toe te voegen eigenlijk. Het is precies dezelfde gedachtegang. Het is dezelfde gedachte als die van Petrus, dus. Of als die van Jacobus, bedoel ik te zeggen. Nou, dan nog even Colossense, maar nou hoofdstuk 3, vers 10. Nou, vers 8 eerst. Legt ook gij dit alles af, komt overeen met Jacobus 1. Vers 21. Daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid... Dus Colossense 3, vers 8. Legt ook gij dit alles af. Gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuilspreken. Zie je dat het ook over de mond gaat, allemaal. Gramschap, toornigheid is misschien twijfelachtig, maar daarna kwaadheid, lastering, vuilspreken uit uw mond. Ligt niet tegen elkander. Het gaat om precies dezelfde dingen. Terwijl gij uitgedaan, dan wel afgelegd hebt, de oude mens met zijn werken. En aangedaan hebt de nieuwe mens die veranderd wordt, hè, door de vernieuwing van het gemoed. Of die vernieuwd wordt tot kennis, staat hier. Naar het evenbeeld van Christus. Naar het evenbeeld van degene die hem geschapen heeft. Het evenbeeld Gods, eigenlijk. Nou. Zelfde gedachte dus. Maar goed, ik ga er niet verder op in. Want ik wil nog graag even vanuit deze gedachte naar Jacobus 2. Waarvan ik het eerste gedeelte dan even oversla. Daar gaat het over... aanneming des persoons, dat zou niet mogen gebeuren. We zouden niet tot mensen moeten zien. Nee. Of niet moeten discrimineren, want dat is het, hè. Aanneming des persoons. Want wij zijn immers tot een betoning van Gods genade. Dat zijn immers die goede werken. Wel nu, als wij verschil maken in onze omgang met verschillende mensen, met arm en rijk, want dat is wat in de eerste plaats genoemd wordt. Het ligt ook het meest voor de hand, hè. Als wij dat verschil maken, dan handelen wij niet tot een betoning van zijn genade. Want genade is voor iedereen even groot en gelijk. Maar goed. Maar dat gedeelte sla ik dus even over. En dan kom ik bij vers 14. Wat nuttigheid is het, mijn broeders. En dit is het gedeelte waarvan altijd gezegd wordt, dat is anders dan Paulus. Of dat is in strijd met wat Paulus leert. Maar dan lezen we even. Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en hij heeft de werken niet. Nuttigheid, weet u nog wat dat is? Wat is nuttig in het leven van een gelovige? 1 Korinthe, wat is nuttig? Alleen dat wat is tot opbouw van de gemeente. Wat nuttig is, is tot stichting. De bouw van de gemeente. Ik zeg 1 Korinthe, want daar staat dat gewoon... Maar je had ook kunnen zeggen Efeze 4, want daar staat dat alle leden van het lichaam bijdragen tot het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus. Dat is precies hetzelfde. Dus dat is het nut. Dat is ook de uitwerking van die goede werken welke God voorbereid heeft. Wat nuttigheid is. In welke zin bouwt het de gemeente op, is dus eigenlijk de vraag. Wat nuttigheid is het voor de gemeente? Wat stichting, wat opbouwend is het voor de gemeente, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij geloof heeft en heeft de werken niet? Nee, dat iemand zegt dat hij gelovig is, en nog de waarheid spreekt ook. Dat iemand zegt dat hij gelovig is, draagt niet bij aan de opbouw van de gemeente. Lijkt me duidelijk. Want de werken, de goede werken waarin die gelovige vervolgens zou wandelen, die zouden bijdragen aan de opbouw van de gemeente. Nou, dat hebben we inmiddels wel gezien, dacht ik. En de volgende vraag is, kan dat geloof hem zalig maken? Dan breekt onze klomp, want dan zeggen we, hij is toch al zalig, als hij gelovig is. Ja, dat is ook zo. Maar nou praten we over verschillende dingen. Want wij dienen te beseffen dat Jacobus het heeft over zaligmaking der zielen, volgens 1 vers 21. En uit het verband blijkt het natuurlijk ook. Maar in 1 vers 21 staat dat. De zaligmaking niet van de geest, want dat is al lang gebeurd. Maar de zaligmaking van de ziel. Het gaat om heiligmaking, zoals Paulus het noemt. Kan dat geloof hem zalig maken, dat geloof zonder die werken? Nee, inderdaad, dat kan niet. Het is uiteraard een retorische vraag. Het antwoord is nee, ongeacht of wij begrijpen waarom dat zo is. Hè? Maar het antwoord is nee, dat geloof kan hem niet zalig maken. Maar het gaat ook om de zaligheid van de ziel. En dan zo verder. Er blijkt ook dat het een praktische zaak is. Indien er nu een broeder of zuster naakt zouden zijn en gebrek zouden hebben aan dagelijk voedsel, geen kleding en geen eten, en iemand van u tot hen zou zeggen, gaat heen in vrede, wordt warm en wordt verzadigd, en gij lieden zou het hun niet geven, de noodruftigheden des lichaams. Wat nut is dat? Nou ja, dat is dezelfde vraag als uit vers 14. Wat nut is het? Wat voor opbouwens is daarbij? Niks, uiteraard. Maar je moet wel bedenken dat het vlees helemaal niks bijdraagt, het lichaam dus ook niet, aan de zaligheid als zodanig. Maar daar gaat het ook niet over, het gaat over de praktische dingen. Nou, vers 17, alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, dat kan dus, zegt Jacobus, dat men wel gelovig is, maar niet wandelt in de werken, welke, goede werken welke God voorbereid heeft, dat kan. Wel, zo'n gelovige is wel zalig in de geestelijke zin, dat wil zeggen hij komt in de hemel, populair gezegd, hij is wedergeboren tot een levende hoop, enzovoorts. Maar meer ook niet, want de werken zijn er niet. Dat leven, dat praktische leven, heeft voor God dan geen enkel nut en draagt niet bij aan zijn heiligmaking of aan zijn zaligheid naar de ziel. En zo staat het er ook. Als ook het geloof indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf dood. Dan is het er wel, maar het is dood. Dat wil zeggen, dan communiceert het niet, dan blijkt het niet. Dood is immers heel de Bijbel door, en echt niet alleen in dit vers, verbroken gemeenschap, hè? Scheiding. Kortom, dat geloof is dood omdat het geloof niet werkzaam is, geen uitdrukking vindt naar buiten, dat geloof kan dus ook niet waargenomen worden. Er blijkt niks van dat geloof. En daarom is het in zichzelf of bij zichzelf dood. En dan zegt er altijd wel iemand, vers 18, er staat, maar zal iemand zeggen, gij hebt het geloof en ik heb de werken. Dat heb ik ook al eens meegemaakt. Dus zijn me bijna letterlijk zo tegen me. Zeggen, nou ja, jullie hou je altijd bezig met het woord van God. Dat is een kwestie van geloof, in het woord van God immers. En wij doen iets. Wij zijn actief, wij werken. En men vindt dat wij niet werken, dat we alleen met het woord bezig zijn en anderen werken. En dan zegt men nog, nou ja, in het gunstigste geval zegt men dan nog, nou ja, zo heeft ieder zo zijn bezigheid, hè, zijn hobby. Ja, ja. Dus gij hebt het geloof en ik heb de werken. Ja, zij werken zonder het licht van het woord. Dus zwart werken, ja. Gij hebt het geloof en ik heb de werken. Dan zegt Jacobus, toon mij uw geloof uit uw werken. Hij zegt dus, je moet niet zeggen dat je geloof hebt. Dat is nergens voor nodig. Als je geloof hebt, vers 14. Als je geloof hebt, dan blijkt dat wel uit je werken. Toon mij uw geloof uit uw werken. En dan zegt hij, en ik zal aan u uit mijn werken mijn geloof tonen. En die werken dragen bij tot nut, tot opbouw van de gemeente in het algemeen en tot zaligheid van de ziel uiteraard. En dan vers 19, gij gelooft dat God een ene God is? Gij doet wel, dat geloven de duivelen ook, de demonen dus. Geloven de duivelen ook en ze sidderen. Dat betekent verder niks. Hij zegt dat heeft geen praktische consequentie. De duivelen, de demonen geloven ook in die ene God. Dit is trouwens de Joodse geloofsbelijdenis, hè? Heer, hoor Israël, hoor, de Heere onze God is één. Dat is de officiële Joodse belijdenis. Deuteronomium. En Jacobus zei, ja, dat geloven jullie, maar dat geloven de demonen ook, dat er maar één God is. En die zijn nog bang voor die God. Dus jullie, als je zegt dat je gelovige bent, dan zou je ook eens met die God rekening moeten houden. Zou je hem moeten vrezen, op zijn minst. Nou, vers 20. Maar wilt gij weten, o ijdel, leeg betekent dat, hè? O leeg mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Het geloof zonder de werken is er wel. Maar het is dood omdat het niet communiceert, omdat er geen gemeenschap is. Hij zegt wel, Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd als hij Isaac zijn zoon geofferd heeft op het altaar? Het antwoord wat Jacobus verwacht is natuurlijk ja. Maar dat wil niet zeggen dat Abraham uit de werken behouden geworden is. Maar het hele punt is dat Paulus bij gelegenheid, meerdere gelegenheid zegt, dat Abrahams geloof gerekend is tot gerechtigheid. Het staat trouwens letterlijk in Genesis 15. Dat Abraham gerechtvaardigd is uit het geloof, zelfs zonder de werken, staat er bij gelegenheid bij. Maar Paulus zou dat niet kunnen zeggen als niet het geloof van Abraham wel degelijk gedemonstreerd was in de werken van Abraham. Want hoe weten wij dat Abraham gelovig was? Nou, door het geloof heeft Abraham Isaac geofferd. Dat is Hebreeën 11. Een paar bladzijden terug dus in de Bijbel. En Jacobus haalt het hier aan. Dat wil zeggen, Abrahams geloof, een echt geloof, was ook een levend geloof en het bleek ook uit zijn werken. Door het geloof heeft Abraham kracht ontvangen enzovoorts. Dan is Isaac geboren geworden. Door het geloof heeft Abraham in tenten gewoond enzovoorts. Door het geloof heeft Abraham Isaac geofferd. En ga zo maar verder. Er zijn heel wat werken van Abraham bekend die een demonstratie waren van zijn geloof. Dat wil zeggen, Abraham wordt als voorbeeld genomen omdat zijn geloof ook een uitwerking had in zijn praktische leven. En kijk maar, vers 22. Ziet gij wel dat het geloof mede gewrocht heeft met zijn werken en het geloof volmaakt is geweest dan wel geworden uit de werken? Het geloof werd volmaakt en voltooid of werkte uit in de werken van Abraham. Zodat ook hier staat, eerst geloof en daarna werken die uit het geloof voortkomen. Maar door geloof wordt men behouden. En daarna komen de werken daaruit voort die eventueel beloond zullen worden in de toekomst. En dus is de conclusie die van vers 24. Ziet gij dan nu dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt en niet alleenlijk uit het geloof? Niet uit geloof als zodanig? Ik moet er wat anders bij zeggen. Rechtvaardigen betekent eigenlijk rechtvaardig verklaren, rechtvaardig spreken. Rechtvaardigen betekent uitdrukkelijk niet rechtvaardig maken. Het wordt wel eens zo vertaald trouwens. In ieder geval wordt het zo opgevat, dikwijls. Maar dat is een misverstand. Iemand die onrechtvaardig is, kan niet rechtvaardig gemaakt worden. Maar iemand die onrechtvaardig is, kan wel gerechtvaardigd worden. Namelijk, hij kan rechtvaardig verklaard worden. Op juridische grond is de gedachte. Als wij gerechtvaardigd zijn, dan is dat omdat God van ons zegt dat wij rechtvaardig zijn. En zo moet je dat hier de hele Bijbel doorlezen, doe ik ook altijd. En hier moet je dat dus ook zo lezen. Ziet gij dan nu dat een mens uit de werken rechtvaardig verklaard wordt en niet alleen uit geloof? Abraham wordt namelijk rechtvaardig verklaard op grond van zijn werken. Abraham geloofde God, werd hem gerekend tot gerechtigheid, maar zijn geloof bleek uit zijn werken. En op grond van de werken kunnen we zeggen, Abraham was een gelovige, anders zouden we het niet weten. Anders kan Abraham dat wel zeggen, en zelfs kan de schrift dat wel zeggen, maar dat blijkt dan verder nergens uit. Maar het punt is dat juist zijn werken bevestigden dat hij een gelovige was. En dus, ziet gij dan nu dat de mens uit de werken gerechtvaardigd wordt, en niet uit het geloof, maar dat staat er niet. Zo wordt het dikwijls gelezen, maar dat staat er niet. Dat staat niet alleen uit het geloof. Abrahams geloof werd wel degelijk gerekend tot gerechtigheid. Zo staat het namelijk in Genesis 15. En zo haalt Paulus het aan in Romeinen 4 en in Galaten 3. Ik geloof dat er nog meer plaatsen zijn waar het staat trouwens. Maar Abraham wordt ook gerechtvaardigd of rechtvaardig verklaard. Niet alleen op grond van dat geloof, maar juist en vooral ook op grond van zijn werken. Waaruit zijn geloof bleek. Werken die de uitwerking waren van zijn geloof. Dat is het hele verhaal. Dus gij ziet dat een mens wel degelijk alleen uit geloof gerechtvaardigd wordt, maar je ziet ook dat een mens uit geloof en uit de werken gerechtvaardigd wordt. Beide dingen gaan op en ze horen ook bij elkaar. En beide uitdrukkingen zijn er niet met elkaar in strijd. Als Paulus zegt dat Abraham gerechtvaardigd wordt uit geloof alleen, dan is dat niet in strijd met wat Jacobus zegt, namelijk hij is gerechtvaardigd uit geloof en uit werken, want dat is wat hij feitelijk hier zegt in vers 24. Beide is namelijk waar, zegt Jacobus. Jacobus zegt in dit geval dus feitelijk meer dan Paulus in hetzelfde geval. En dat is geen tegenstrijdigheid, integendeel. Want hoe dan ook, Jacobus zegt in ieder geval nergens in dit schriftgedeelte dat geloof alleen niet voldoende is om zalig te worden. Wat je dan ook maar onder mag verstaan, onder het zalig worden. Dus nee, een mens wordt gerechtvaardigd uit geloof en een mens wordt ook gerechtvaardigd uit werken. Beide is waar, maar die werken zijn werken die uit het geloof voortkomen en in die volgorde. En lees het schriftgedeelte nog maar eens na. Kan geen twijfel over bestaan. En zo verder, vers 25. Want Abraham is natuurlijk een mooi voorbeeld voor een Jood. Voor een Israëliet in het algemeen. Maar dan vers 25. En desgelijks ook Rachab de hoer. Dat vindt niemand een mooi voorbeeld. Maar desgelijks ook Rachab de hoer. Is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest als zij de gezondene heeft ontvangen, de spionne, en door een andere weg uitgelaten? Inderdaad, zo was het ook. Zij was een gelovige, maar zij handelde daar ook naar. Beide dingen zijn waar en beide brengen zaligheid met zich mee. Beide zijn een grond om iemand rechtvaardig te verklaren. Nou, dat is maar waar het om gaat. En zo is het ook in de praktijk, want waar het in Jacobus en de andere apostolische brieven in feite over gaat, is niet om de vraag of iemand al of niet hoe iemand moet wedergeboren worden of iemand ouder moet worden, maar is over de vraag hoe wij kunnen weten of iemand behouden is. Natuurlijk, de eerste gedachte is dat iemand die gelovig is ook die overeenkomstig zou wandelen, maar de volgende gedachte is dat wij alleen zeker weten of iemand een gelovig is als dat blijkt uit zijn werken, anders niet. Want iemand kan wel zeggen dat hij gelooft, er lopen legio mensen rond die zich uitgeven voor gelovigen, maar die in werkelijkheid helemaal geen gelovigen zijn. En ook zeker niet wedergeboren dus.